In Handelingen 15 zijn wij terecht bij een van de belangrijkste gebeurtenissen in het boek Handelingen. Het is een van de belangrijkste gebeurtenissen omdat het hoofdstuk een directe, leerstellige betekenis heeft. Een praktisch leerstellige wel te verstaan, want in Handelingen 15 staat ter discussie de vraag of gelovigen in het algemeen onder de wet zouden moeten leven. Want er was een probleem ontstaan naar aanleiding van de voorgaande hoofdstuk en met name naar aanleiding van wat wij noemen de eerste zendingsreis van de apostel Paulus, gedurende welke weliswaar het evangelie gepredikt werd aan de Joden, maar in de praktijk werd het aanvaard door heidenen. En dat bleek redelijk problematisch te zijn. Ik bedoel, een paar heidenen binnen een Joodse gemeenschap, och, zij blijven allochtonen, ze vormen een minderheid. En als ze zich maar aanpassen, assimileren, zal ik maar zeggen, hoeft dat geen probleem te zijn. En u weet, Joden in het algemeen zelf assimileren zich niet. Dat is duidelijk, hè? Goed. Maar toen er wat veel heidenen tot geloof kwamen, werd het dus problematisch. En dat wordt dan in dit hoofdstuk aan de orde gebracht in wat bekend staat als het eerste concilie onder de Rooms-Katholieken uiteraard. De eerste synode onder de protestanten, maar om het conflict te vermijden heet het meestal het apostelconvent. Want we hebben nog een paar van die benamingen. Synode, concilie, convent is ook al een aardige. Raad, dan is het meestal op een iets lager niveau, dan wordt het de broederraad. Dus dan weet je het wel, denk ik altijd, bij dat woord. Maar goed, daar gaat het nou niet over. Maar het is wel degelijk een officiële bespreking met een officiële uitspraak, waarbij de uitspraak ook zwart op wit gesteld wordt en wordt medegedeeld waar dat nodig is. Maar wij beginnen gewoon voorin. Er staat in Handelingen 15, en sommigen die afgekomen waren van Judea, leerden de broederen, zeggende, indien gij niet besneden wordt naar de wijze van Mozes, zo kunt gij niet zalig worden. Er waren er afgekomen van Judea, in de praktijk dus uit Jeruzalem. En blijkbaar kwamen ze af naar Antiochië, waar Paulus en Barnabas hun thuisbasis hadden, hun huisgemeente, of thuisgemeente moet je dan zeggen, dan wel hun thuisfront, om in het jargon te blijven. Maar er waren er gekomen uit Judea, uit Jeruzalem, waar de eerste christengemeente ontstond, als je tenminste kunt spreken over plaatselijke gemeenten. En u weet dat die gemeente hoofdzakelijk bestond uit gelovigen uit de Joden. Met dus een Joodse achtergrond, een Joodse cultuur, een Joodse levenswijze en wat het maar wezen mag, blijkbaar. En die sommigen die van Judea naar Antiochië kwamen, die vonden dat die heidenen die tot geloof gekomen waren, met name in Antiochië, dat die zich zouden moeten houden aan de wijze van Mozes, dan wel aan de wet van Mozes, want dat staat daar. Ze leerden de broeders zeggende, indien gij niet besneden wordt naar de wijze van Mozes, zo kunt gij niet zalig worden. Waarbij wij de term besnijden zouden moeten opvatten, niet als de aanduiding van wat nou eenmaal in het algemeen de besnijdenis heet, maar het is de aanduiding van heel het leven onder de wet. Wanneer men zich laat besnijden, stelt men zich onder de wet, is het idee. Waarbij het belangrijkste kenmerk, naar het schijnt, het belangrijkste kenmerk van het leven onder de wet gebruikt wordt ter aanduiding van het leven onder de wet als zodanig. Je komt dat vele malen in de Bijbel tegen. De uitdrukking zelf, terwijl in werkelijkheid niet eens echte besnijdenis bedoeld wordt. Je vindt daar een voorbeeld van in bijvoorbeeld Romeinen hoofdstuk 2. Waar zelfs gesproken wordt over de besnijdenis enerzijds en de voorhuid anderzijds. En onder de term voorhuid wordt gewoon verstaan uiteraard de heidenen. Vers 26 van Romeinen 2. Indien dan de voorhuid de rechten der wet bewaart. Maar wat daar heet de voorhuid, heet in vers 14 gewoon de heidenen. De heidenen die de wet niet hebben en die van nature doen de dingen die der wet zijn. En in vers 26 wordt dat korter gezegd. Indien dan de voorhuid de rechten der wet bewaart, zal niet zijn voorhuid tot besnijdenis gerekend worden enzovoorts. Kortom, het heet besnijdenis, maar de idee is gewoon de wet, compleet, alles wat erop en aan is. En dus is de stelling, indien gij niet besneden wordt, Romein, of Handelingen 15 is dat weer vers 1, naar de wijze van Mozes, zo kunt gij niet zalig worden. Waarbij ik er maar op wijs dat de besnijdenis zelf is niet naar de wijze van Mozes, maar die is naar de wijze van Abraham. Want daar werd de besnijdenis als zodanig ingesteld. En later werd die in de wet geïntegreerd, om zo te zeggen, erbij opgenomen. Maar het idee is, de vraag is dus, moeten gelovigen onder de wet leven of niet? En u begrijpt wat er gebeurt, mede omdat er Joden in betrokken waren. Dat mag je niet zeggen, maar ik vind het toch leuk om te zeggen altijd. Hè? Tegenwoordig mag je weer alles zeggen, hè? Nou, het schijnt. Doen we dat maar even. Dus staat er dan, als er dan geen kleine wederstand en twisting geschieden. Ik vind het leuk, zulke eufemismen in de Bijbel. Het is tamelijk humoristisch naar voren gebracht natuurlijk. Indien er dan geen kleine wederstand en twisting geschieden. Met andere woorden, er was grote wederstand en twisting, uiteraard. Hè? Dat is net hetzelfde als dat het ophoudt met zachtjes regenen, dat weet u, hè. Dan giet het, ja. Als er dan geen kleine wederstand en twisting geschieden bij Paulus en Barnabas tegen hen, zo hebben zij geordineerd dat Paulus en Barnabas en enige andere uit hen zouden opgaan tot de apostelen en ouderlingen naar Jeruzalem, dat is dus Judea, over deze vraag. Men kreeg dus de oneenigheid in Antiochië. In Jeruzalem hadden ze dat probleem blijkbaar niet, dan leefden ze allemaal gewoon volgens de Joodse wet. Maar nu kwamen er van Jeruzalem naar Antiochië. En daar kregen die lui problemen, vonden dat men daar in Antiochië zich ook netjes aan de wet moest houden. Daar kwam men niet uit, er kwam ruzie om zo te zeggen. En toen besloot men dat Paulus en Barnabas en enige anderen uit de oudsten van de gemeente in Antiochië naar Jeruzalem zouden afreizen om daar het een en ander te overleggen met de daar aanwezige apostelen van de 12 met name dus ook, hè. Het opmerkelijk is dat het probleem als zodanig tot in onze dagen bestaat. Moeten gelovigen onder de wet leven of niet? En er zijn er die zeggen nee, maar vinden dat het wel moet. En leren dat ook. Ze zeggen nee, maar het moet dan toch. Althans voor een deel, of tot op zekere hoogte, of men moet er wel zijn best voor doen, of weet je veel. Zoiets, hè? En de lui die zeggen dat het niet hoeft, krijgen grote problemen als iemand het dan ook niet doet. Breek mij de mond niet open. Ja, daar is altijd grote oneenigheid over. Niet alleen in Antiochië, maar later ook als ze in Jeruzalem zijn. Wij lezen het in vers 7. Als daarover grote twist in geschieden, daar zijn we er weer, enzovoort. Hè? Maar zodra er Joodse aangelegenheden in betrokken zijn, dan krijg je automatisch dit. Want ruzie, twisting, enzovoort, komt heel dikwijls voort uit religie. Godsdienst dus, in de gewone betekenis van het woord. En andersom zijn nog veel meer mensen het zo zonder meer met me eens. Die zeggen, ja, godsdienst, je hebt godsdienst. En dan heb je meteen problemen. Heb je meteen ruzie. En dat is ook in de praktijk zo. Omdat het van doen heeft met voorschriften en regels. En er zijn altijd mensen die er zich niet aan houden. Dus je hebt altijd ruzie. Enzovoorts. We maken dat nog mee tot in Handelingen het laatste hoofdstuk aan toe. In Handelingen 28, daar zijn we niet meer in Jeruzalem of Antiochië, maar daar zijn we in Rome. Waar zij onder elkander oneens zijn, staat er. Hè? In vers 25. Tegen elkander oneens zijnde, scheiden zij, enzovoorts. En daar gaat het niet zozeer over de kwestie van de wet, maar gaat nog over nog veel bredere zaken. Namelijk de vraag is of de Joden überhaupt wel een vooraanstaande positie onder het nieuwe verbond, dat wil zeggen in de gemeente, innemen. Het antwoord is uiteraard nee, helemaal niet. En daar is dus meteen ook oneenigheid over. En daarna vers 29 van Handelingen 28... Want die zocht ik eigenlijk. En als hij dit gezegd had, gingen de Joden weg, veel twisting hebbende onder elkander. Niet eens met Paulus, maar zelfs onder elkander. Want dat is de situatie dan, hè. En je vindt het overal terug waar men vasthoudt aan de wet, maar in brede verband daar waar men vasthoudt aan religie. Want dat is wat het is. Maar goed, we gaan terug naar Handelingen 15. Men vindt dus dat men moet leven naar de wijze van Mozes. En Paulus en Barnabas en enige anderen uit de oudsten van Antiochië zouden, einde van vers 2, zouden opgaan tot de apostelen en ouderlingen. Waarschijnlijk zijn dat dezelfden, want apostelen zijn oudsten. In ieder geval Petrus is een van die apostelen en hij noemt zich een oudste. Dat is wel leuk voor de Rooms-Katholieken onder u, want hij noemt zich geen paus. Hij is ook maar gewoon ouderling, denk ik altijd. Maar dat even terzijde, hè. Apostelen en oudsten, dan wel apostelen namelijk oudsten, net zo u wilt. Maar in ieder geval, naar Jeruzalem zouden ze gaan over deze vraag, om die te bespreken. Zij dan, vers 3, van de gemeente, door de gemeente, uitgeleid zijnde, reizen door Fenicië, dat is wat wij Libanon noemen tegenwoordig, en Samaria, dat is het noorden van Canaan om zo te zeggen, verhalende de bekering der heidenen en deden al de broederen grote blijdschap aan. Met andere woorden, onderweg bezochten ze ter plekke, ter plaatse, ook de gelovigen en maakten ook daar melding van welk wat grote werk God onder de heidenen gedaan heeft, namelijk verhalende de bekering der heidenen. En daarmee wordt de situatie natuurlijk nog versterkt. Hè. Dat is het grote nieuws, dit is wat er gebeurt. Heidenen komen in grote getalen uiteraard tot geloof. Nou goed, over die grote dingen gaat het dus. En daarna vers 4, en te Jeruzalem gekomen zijnde werden zij ontvangen door de gemeente, van de gemeente... En de apostelen en de ouderlingen, nou ja, door de gemeente als zodanig, maar in bijzonder door degene die daar verantwoordelijkheid droegen, de apostelen, de oudsten. En zij verkondigden wat grote dingen God met hen gedaan had. Met andere woorden, wat Paulus en Barnabas onderweg al deden, nou ja, verder terug, wat ze eerst deden in Antiochië toen ze terugkwamen van hun zendingsreis, deden ze vervolgens onderweg van Antiochië naar Jeruzalem en uiteindelijk in Jeruzalem ook. Het blijft het nieuws. Dat is wat bekendgemaakt wordt. De grote dingen Gods heet dat in Handelingen 14 nog, vers 27. Zij verhaalden wat grote dingen God met hen gedaan had, namelijk dat hij de heidenen de deur des geloofs geopend had. In de praktijk. Over die dingen gaat het dan. De grote werken Gods, om zo te zeggen. En dat is wat herhaald wordt dus in Handelingen 15 vers 4. Zij verkondigden wat grote dingen God met hen gedaan had. Grote dingen, het is dezelfde uitdrukking dus als uit 14 vers 27. Maar eigenlijk is het dezelfde uitdrukking als uit Handelingen 2... Alleen, daar heet het niet grote dingen, maar heet het grote werken. En ik zou niet weten waarom het wat anders zou zijn. Dat is in vers 11. Wij horen hen in onze talen de grote werken Gods spreken. Dat wil zeggen, in heidense talen werden de grote werken Gods bekendgemaakt. De vraag is, wat zijn die grote werken Gods? En het antwoord is de roeping van de gemeente in onze dagen. Uit de hele wereld, uit Joden en heidenen, uit alle volkeren namelijk. Er wordt hier in Handelingen 2 geïllustreerd doordat inderdaad eerst in heidense talen gepredikt wordt. Dat is opmerkelijk genoeg. Maar het staat model voor heel onze bedeling uiteraard. En daarnaast hebben wij nog de uitdrukking de grote zaligheid uit Hebreeën 2, die vind ik ook altijd aardig, waar staat, hoe zullen wij ontvlieden indien wij op zo grote zaligheid geen acht nemen, de welke begonnen is verkondigd te worden door de Heer zelf, daarna door degene die hem gehoord hebben. God bovendien mede getuigende door tekenen, wonderen, menigelijk krachten en bedelingen des Heilige Geestes. Dat is Hebreeën 2, vers 3. Hoe zullen wij ontvlieden indien wij op zo'n grote zaligheid geen acht geven? Niet maar de zaligheid, maar de grote zaligheid. En de grote zaligheid heeft blijkbaar betrekking op het verschijnsel dat gelovigen niet alleen dat koninkrijk van Christus binnengaan, maar zelfs de hemel binnengaan. Dat was in de eerste plaats nog nooit vertoond, maar het was ook niet echt aangekondigd eigenlijk, hè? Althans niet in het openbaar in het Oude Testament. Het ligt daar hooguit in verborgen. Maar het gaat daarbij om de bijzondere bevoorrechte positie van die gemeente van eerstgeborenen. Dat heet grote zaligheid of grote werken Gods. Of eventueel grote dingen. In Handelingen 14 weer. En daarna weer grote dingen in Handelingen 15. De roeping van de gemeente uit alle volkeren. Voor de goede orde ben ik maar even wat voorbarig, maar het is precies wat Jacobus later zegt, daar komen wij straks weer op, in vers 14 namelijk van Handelingen 15, waar staat dat God eerst de heidenen heeft bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. En dat is waar ik het dus over heb. Een volk uit de heidenen, Joden worden daarin helemaal niet eens meer genoemd. Zelfs maar. Want dat is de aardigheid van deze uiteenzetting. Binnen een halve bladzijde verdwijnt het Jodendom volledig van het toneel. En dat in Jeruzalem en bij monden van, nou ja, op instigatie van Paulus, maar bij monden van Petrus en daarna nog Jacobus. Die alle twee zo hun positie hadden. Nou, alle drie eigenlijk nog, maar we hebben het er nog wel over, denk ik. Dus ik ga maar weer gewoon verder waar ik was. Namelijk, Paulus en Barnabas komen uiteindelijk in Jeruzalem aan en doen daar wat ze onderweg de hele tijd al gedaan hadden. Namelijk, verkondigen wat grote dingen God met hen gedaan had. Je zou verwachten dat ze nou in Jeruzalem jaloers worden, Petrus en Jacobus enzovoort, want God had grote dingen gedaan met Paulus en Barnabas. In ieder geval, dat vertellen ze. En dan vers 5. Maar er zijn sommigen opgestaan van die van de secte der Farizeeën, logischerwijze, want u weet, de Farizeeën zijn de meest wetsgetrouwen onder de Joden. Ik wil zeggen de meest orthodoxen, maar of dat nou helemaal het goede woord is, vrijzinnig waren ze niet, zo kun je het ook weer niet zeggen. Maar orthodox eigenlijk ook niet zozeer, of men moet onderdox. Leer betekent dat, hè? Men zou onder leer moeten verstaan de inzettingen van de wet, het geboden en inzettingen bestaande. En om dat nou een leer te noemen, dat vind ik wel wat erg voortvarend. Wij kennen dat binnen het christendom uiteraard ook. Daar hebben we ook een zogenaamde orthodoxe categorie. Het geen betekent dat men trouw is aan de leer, maar in de praktijk blijkt dat men niet al te trouw is aan wat de Bijbel leert. Maar aan wat anderen leer. En meestal heeft het primair betrekking op de levenswijze en niet eens op de leer. Zodat het een wat rare uitdrukking is. Gisteren hoorde ik iemand zeggen over de evangelische omroep, ja, dat zijn onze fundamentalisten. En toen dacht ik, nou, zou het? Nou goed, daar heb ik zomaar twijfels over. Hè? En kijk, een fundamentalist is iemand die trouw is aan de Bijbel. Zo is dat nou eenmaal. Dat men daarna de term misbruikt, dat weet ik ook wel, maar daar trek ik me maar niks van aan. Een fundamentalist is iemand die de Bijbel als fundament hanteert. Dat is de betekenis van de term, altijd geweest, zolang hij bestaat. Dat is nog niet zo lang trouwens, dat is een jaar of 85, als het er helemaal over gaat. Maar goed, daar ga ik maar niet verder op in, dat doen we een andere keer wel weer eens. Maar of de evangelische omroep nou, of dat nou de fundamentalisten zijn, nou, dat weet ik niet zo net. Kijk, ik bedoel, de icoon is het zeker niet, maar de NCRV ook niet, maar of de EO dat dan wel is, ik heb niet echt die indruk meer, laat ik het zo zeggen dan, hè. Maar goed. Maar trouw aan de Bijbel is een ander ding. Van Farizeeën kun je zeggen ze waren trouw aan de wet. Ja, aan de Joodse wet. Je kunt nog niet eens zeggen aan de Mosaïsche wet. Hoewel in dit Bijbelverslag het officieel gaat niet om de Joodse wet, maar om de Mosaïsche wet. Dat vind ik de aardigheid ervan. Want u weet toch wat de Heer Jezus, ik weet ze gewoon niet uit mijn hoofd waar het staat, maar u weet toch wat de Heer Jezus zegt tot die Farizeeën. Hij zegt, jullie maken je eigen wetten om je niet te hoeven houden aan de wet van Mozes. Waarmee in één klap gezegd wordt dat er groot onderscheid bestaat in de praktijk tussen de Mosaïsche wet en de Joodse wet. Nog afgezien van dat in onze dagen zeker de strikte Joodse wetten veel strikter zijn en veel meer zijn ook in aantal dan ze in de dagen van de Heer Jezus waren overigens. Ze zijn in de loop der tijd ook veranderd en in de praktijk betekent dat in hoge mate dat eraan toegevoegd is, hè? Zeker sinds de verstrooiing van het Joodse volk, sinds de dagen van de Romeinen, om zo te zeggen. Maar goed, ik ga er maar liever ook niet op in. Maar fariseeën zijn in ieder geval degene die menen de wet te moeten houden. En ze worden een secte genoemd, een onderverdeling, een sectie. Dat weet u wat het is. Een secte is gewoon, strikt naar het woord, een afsnijding, een onderdeel ervan, hè? Er zijn er sommigen opgestaan van die van de secte, de fariseeën, die gelovig zijn geworden. Leuk is dat, hè? Waaruit je maar weer ziet dat zolang je fariseeër bent, ben je niet gelovig. En zolang je leeft onder een Joodse wet, ben je niet gelovig. Je moet het dan nog worden. En als het goed is, als je gelovig wordt, leef je daarna niet meer onder die wet. Waarmee maar gezegd wil zijn dat het judaïsme weliswaar een religie is, maar geen geloof. Integendeel. Zoals altijd, hè. Het is of religie, of het is geloof, maar het zijn twee totaal verschillende dingen. Nou goed. Die van de secte der fariseeën die gelovig zijn geworden, die zeggen dat men hen moet besnijden, de heidenen. En hij moet gebieden de wet van Mozes te onderhouden. Bedoeld is gewoonlijk, als fariseeën het zeggen, de Joodse wet. Maar goed, daar wordt hier niet verder op ingegaan. Het heet hier gewoon Mozes. En daar gaat het maar om. En dus de Bijbelse wet en Joodse wet hebben we sowieso geen boodschap. En voor zover er een Mozaïsche wet in de Bijbel is, is het de wet des Heren. Al wordt hij nooit genoemd naar de Heer, maar hij wordt genoemd naar Mozes. Daar hebben wij wat mee van doen. Namelijk, wat moeten wij ermee, is de vraag. En het antwoord wordt in dit hoofdstuk gegeven. Niet alleen hier, want je vindt het natuurlijk veel uitgebreider in de brieven. Die nou eenmaal een veel leerstelliger karakter hebben. En in bijzonder in de Romeinenbrief en in de Galatenbrief is het onderwerp. En daarnaast op andere wijze nog in de Hebreeënbrief. Maar heel de Hebreeënbrief heeft dit feitelijk ook als onderwerp. Leven wij onder het oude verbond of niet? Alleen de Hebreeënbrief pakt het veel grootser aan. En daardoor ontgaat het ook degenen die onder de wet leven. Want godsdienst, religie, dat is niet zo groot. Dat is zeer oppervlakkig. Dat houdt zich bezig met iemands doen en laten. En misschien dat de Romeinenbrief of de Galatenbrief of de eerste Timotheusbrief wellicht hen aanspreekt. Maar de Hebreeënbrief mist men volkomen, omdat die brief gewoon over en heen gaat. Die wordt op te hoog niveau geschreven, want het gaat niet specifiek over een wettisch leven. Maar het gaat over de vraag in het algemeen. Leven wij onder het oude verbond of onder het nieuwe verbond? En dus hebben wij een hoge priester naar de ordening van Aaron of hebben we er een naar de ordening van Melchizedek? En zelfs de Joden kunnen daar geen antwoord op geven op die vraag, want je heeft geen mogelijkheden genoeg. Hebben die nog, of niet?
Wat bedoel je dan? Geen mogelijkheden?
Nou, ik had maar twee opties. De hoge priester naar de ordening van Aaron, of die naar de ordening van Melchizedek. En als ze daaruit moeten kiezen, hebben ze geen mogelijkheden genoeg. Multiple choice, maar er is te weinig choice. Want ze hebben geen hoge priester naar de ordening van Melchizedek, maar ook geen hoge priester naar de ordening van Aaron. En als het er helemaal over gaat, en als je de Hebreeënbrief serieus neemt, zou je er ook uit moeten concluderen uit die Hebreeënbrief, dat zolang er geen hoge priester naar de ordening van Aaron is, is er ook geen enkele reden om zich onder de wet te stellen. Want die werkt dan niet. Want die is er bij de gratie van die hoge priester. Die is het hoofd van de dienst, hoofd van de godsdienst onder het oude verbond. En zolang die er niet is, bestaat het dus helemaal niet. Of is die te moeilijk? Dan nemen we de andere kant. Als er geen hoge priester is naar de ordening van Melchizedek, leven wij ook niet onder het nieuwe verbond. Toch? En de Joden hebben geen van beide. Met andere woorden, het leven onder de Joodse wet is onwettig. Zo zonder meer. Nog afgezien van andere argumenten, als daar zijn dat aangezien de wetgever gestorven is, zij dus vrij zijn van de wet. Want dat zegt de Bijbel ook. Maar ja, dat geloven ze niet, dat die wetgever gestorven is. En zelfs vele christenen geloven dat ook niet. Dus nou ja, laat maar zitten. Maar ik blijf maar even bij dit schriftgedeelte dan weer, hè. Er zijn sommigen opgestaan van die van de secte der Farizeeën die gelovig zijn geworden, zeggende dat men hem moet besnijden. En ik ben geneigd te lezen, men moet hem besnijden, namelijk gebieden de wet van Mozes te onderhouden. Dat is besnijden, maar nog veel meer uiteraard. Want zij proberen hun eigen cultuur, eigen leven, eigen gebruiken, levenswijze mee te nemen binnen het christendom en daar een wettig karakter te geven. Dat wil zeggen, dat alsof het erbij hoort. Zie? En dat is niet het geval. Het is wat waar de Galatenbrief ongeveer mee eindigt. In Christus heeft nog vooruit, nog besnijdenis enige kracht. Niet dat het er niet in mag, niet dat het eruit moet. Het betekent gewoon niks, het heeft er niks mee van doen. Staat er buiten, heeft er niks mee te maken. En we zouden het er niet in moeten introduceren. Nou goed. Goed, dit is dan het probleem. En dan staat er in vers 6, en de apostelen en de ouderlingen vergaderden tezamen. Ik neem aan dat dat niet op dezelfde dag gebeurd is, maar het doet er ook weinig toe, om op deze zaak te letten. Dat vind ik een prachtige. Om op deze zaak te letten, om er aandacht aan te geven dus. Want het probleem werd door Paulus en Barnabas nu aangedragen. Ik bedoel, het kwam eerst uit Jeruzalem naar Antiochië. En daarna werden Paulus en Barnabas uit Antiochië naar Jeruzalem gestuurd met dit probleem. En dat probleem maken ze hier nu kenbaar in vers 5. En het resultaat is, de apostelen en de ouderlingen vergaderden tezamen om op deze zaak te letten. En wat staat er dan dus? En als grote twisting geschiedde, logischerwijze. Stond Petrus op en zei tot hen, mannenbroeders, zo begon hij zijn preek ook ongeveer in Handelingen 2, mannenbroeders, gij weet, want sommigen denken dat het dan gereformeerden zijn, hè, mannenbroeders, maar dat is niet zo, dat is een Joodse term eigenlijk, hè. Mannenbroeders, gij weet dat God van over lange tijd onder ons mij verkoren heeft, dat mij staat er niet in het Grieks nog, maar dat staat een klein eindje verderop in de zin al wel, en in het Nederlands is het wel handig als het er meteen staat, dat God van over lange tijd onder ons mij verkoren heeft, dat de heidenen door mijn mond, daar heb je hem, dat de heidenen door mijn mond het woord des evangelies zouden horen en geloven. En God, de kenner der harten, want daar gaat het om, de wet is immers een uitwendige aangelegenheid. God, de kenner der harten, heeft hun getuigenis gegeven, hun gevende de Heilige Geest gelijk als ook ons. Bij sommige gelegenheden namelijk geeft God getuigenis, doet God zelf een uitspraak die ook niet misverstaan kan worden. Die lazen wij trouwens ook zojuist in het voorbijgaan in Hebreeën 2, waar het ging over die grote zaligheid van vers 2, die begonnen is verkondigd te worden door de Heer, en die in ons bevestigd is geworden door degene die hem gehoord hebben, dat wil zeggen door de apostelen. En daar nog God bovendien medegetuigende door tekenen en wonderen en menigerlei krachten en hoe het maar heet mag. Dat wil zeggen dat de tekenen die in de tijd gedaan werden beschouwd worden als een getuigenis van Gods wegen dat deze prediking correct was. En dat het zijn woord was dat gepredikt werd. En daarom liet hij het vergezeld gaan van zijn wonderen. We hebben daarnaast, want dit is Hebreeën 2, maar we hebben daarnaast ook nog een uitspraak in Hebreeën 11, die vind ik ook persoonlijk altijd wel aardig, waar sprake is van dat Abel in vers 4 een beter offer geofferd heeft dan Kaïn, door geloof namelijk, door het welk hij getuigenis bekomen heeft dat hij rechtvaardig was, alzo God over zijn gave getuigenis gaf. God getuigde dus over de gave offer, want dat is wat een offer is, hè? God getuigde over de gave van Abel. En daarna getuigde God ook over de rechtvaardigheid van Henoch, doordat God hem wegnam. Vers 5, want voor zijn wegneming heeft hij getuigenis gehad dat hij God behaagde. Enzovoort, God getuigt. En in verband met het offer van Abel lijkt me dat een duidelijke zaak. God zond vuur van de hemel om het offer van Abel tot zich te nemen. Op de gebruikelijke wijze. Maar God getuigt mede. En wat deze uitspraak in Handelingen 15, vers 7 betreft, of vers 8 is het, God de kenner der harten heeft hun getuigenis gegeven. Wel, dat getuigenis bestond hieruit dat God aan hen, aan die heidenen, de Heilige Geest gaf op gelijke wijze, dat staat er, gelijk als, op gelijke wijze als ook in de tijd aan ons staat er. Dat zijn dus de apostelen, die van Handelingen 2, om zo te zeggen. En dat hebben we besproken, want het is de uitgebreide geschiedenis van Handelingen hoofdstuk 10 en Handelingen hoofdstuk 11, in welk hoofdstuk Paulus of Petrus zijn omgang met de heidenen rechtvaardigt, want dat staat boven dat hoofdstuk. En vertelt precies hetzelfde verhaal in vers 17 van Handelingen 11. Indien dan God hun even gelijke gaven gegeven heeft als ook ons. En ook al in vers 15... Als ik begon te spreken, viel de Heilige Geest op hen gelijk ook op ons in het begin. Zie? En nu in Handelingen 15 krijgen we het verhaal nog een keer. God heeft hun getuigenis gegeven, hun gevende de Heilige Geest gelijk als ook ons. En vooral let op dat gelijk als enzovoort. Er is dus geen verschil aantoonbaar tussen de gelovigen uit de Joden en de gelovigen uit de heidenen. We krijgen het later trouwens nog een keer op een volgende zendingsreis van de apostel Paulus, als hij in Efeze terechtkomt, waar ook sprake is van dat heidenen tot geloof komen en spreken met vreemde talen enzovoorts. Daar hebben we het later wel weer een keer over. Maar Petrus trekt de dingen naar zich toe. Dat is toch wel een aardige eigenlijk. Dat vinden de Rooms-Katholieken natuurlijk weer wel leuk, hè? Petrus trekt het naar zich toe. Want kijk, aan het eind van hoofdstuk 14 staat in vers 27... daar gekomen zijn en de gemeente vergaderd hebben, verhaalden zij wat grote dingen God met hen gedaan had. En dat hij, dat moet dus God zijn, de heidenen de deur des geloofs geopend had. Maar het gebeurt tijdens de zendingsreis van de apostel Paulus in de praktijk. Maar Petrus trekt het verhaal naar zich toe en zegt, God heeft van over lange tijd onder ons, van onder de apostelen dus, dat op het oudsten er niet meer bij staat, maar de apostel spreekt over ons. En ik denk dus dat de term oudsten hier volstrekt hetzelfde aanduidt als de apostelen dus. Hè? Apostelen zijn oudsten. Maar goed, God heeft onder ons mij verkoren dat de heidenen uit mijn mond, of door mijn mond, het woord des evangelies zouden horen en geloven. Of zoals dat heet, het was Petrus die de deur naar de heidenen heeft opengezet. En die uitdrukking heb ik onthouden van de kardinaal Baronius uit zijn geschiedschrijving. En precies zo is het. Petrus zette de deur naar de heidenen open, maar dat is de geschiedenis van Handelingen 10 en eventueel Handelingen 11. Overigens, de uitdrukking dat God van over lange tijd onder ons mij verkoren heeft, dat de heidenen door mijn mond het woord des evangelies zouden horen, wijst terug natuurlijk niet naar Handelingen 10, want daar hoorden heidenen het evangelie uit de mond van Petrus. En Petrus zegt, nee, het was van over lang de bedoeling. God had mij verkoren, opdat ze uit mijn mond het evangelie zouden horen. Dat wil zeggen, dat slaat op een gebeurtenis ver voor Handelingen hoofdstuk 10. En dat is natuurlijk zo, want het is feitelijk eigenlijk de verwijzing naar Matthäus 16, als u het mij vraagt. Die is wel lastig, dus laat ik hem maar even opzoeken dan. Over Matthäus 16 zeg ik altijd laconiek dat daarom Petrus beloofd werd dat hij de eerste spreker zou zijn op de Pinksterconferentie in Jeruzalem. Op de eerste Pinksterdag van het eerste Pinksterfeest. Om het maar eenvoudig te houden. Matthäus 16. Maar daar staat die beroemde uitspraak in vers 19. Ik zal u geven de sleutelen van het koninkrijk der hemelen. Zodat een afbeelding van Petrus altijd een sleutel laat zien in zijn hand. Dan weet je tenminste dat de man Petrus heet. Hè? Hij heeft de sleutel bij zich. En dat heeft hem ook gepromoveerd tot poortwachter van de hemel. Dat weet u toch, hè? We gaan naar de hemel. De hemelpoort open. En komt Petrus aan de deur. En, daar komt het allemaal vandaan. Maar goed. Maar wat tot Petrus gezegd wordt, is: ik zal u geven de sleutelen van het Koninkrijk der Hemelen. En u weet, het Koninkrijk der Hemelen mag er bij de Rooms-Katholieke weer het hemelrijk zijn en dus de hemel. Dat is het niet. Het Koninkrijk der Hemelen is gewoon het nieuwe verbond. Alleen als je de nadruk legt op de koning, dan heet het Koninkrijk der Hemelen. En als je nadruk legt op het priesterschap van Christus, heet het nieuwe verbond. Maar die twee vallen uiteraard samen, omdat het koningschap en het priesterschap van Christus nou eenmaal samenvalt. Die hebben we toch, hè? Dus precies hetzelfde. En het Koninkrijk der Hemelen zou wel degelijk op aarde komen, dat is helemaal correct. Maar het neemt niet weg dat het eerst in de hemel zou gevestigd worden. En tot op heden is het ook niet verder dan dat. Het is nog slechts in de hemel. Een verborgen koninkrijk dus. En Petrus zou er de sleutelen van krijgen. Dat wil zeggen, hij zou het openen. Dan wel, hij zou het binden, dan wel ontbinden. Want het leuke is, maar de Nederlandse lezers, om het zo te zeggen, die stikken daarin. Wat hier gebeurt in vers 19, is dat twee dingen die verschillend benoemd kunnen worden, tegelijkertijd besproken worden. Namelijk, het ene is het Koninkrijk der Hemelen, het andere is het Nieuwe Verbond. Maar het is hetzelfde. En dat verschijnsel, dat van de ene gedachte op de andere wordt overgesprongen, terwijl het toch over hetzelfde gaat, dat vinden we in de Bijbel wel meer. In 1 Korinthe 3 bijvoorbeeld heb je er zo een, hè? Een hele korte. Gods akkerwerk, Gods gebouw, zijt gij. En in de voorgaande verse gaat het over het akkerwerk, over iemand die plant en die nat houdt en iemand die de wasdom geeft. En in de volgende verse gaat het over een gebouw. Gods akkerwerk, Gods gebouw, zijt gij. En in de volgende verse is het een gebouw, want dan is het de tempel. Die gebouwd wordt op het fundament waarop gebouwd zou moeten worden, op dat fundament. Met goud, zilver en kostelijke stenen en niet met hout, hooi en stro enzovoorts. En er wordt van het ene beeld of de ene gedachte omgeschakeld naar de andere. Het is eerst een akkerwerk en daarna is het een bouwwerk. Petrus doet dat trouwens in de eerste Petrusbrief ook precies hetzelfde. Door elkaar heen schakelt ook over van akkerwerk naar een bouwwerk. Ik meen Jacobus, maar misschien ben ik in de war. Hoe dat ook zij, we vinden hier die beide dingen tegelijk. Het is, ik zal u geven de sleutelen van het Koninkrijk der Hemelen. Dan ben je terecht bij het Koninkrijk. En daarna, en zo wat gij zult binden, dan ben je terecht bij het verbond. Bij het nieuwe verbond. En er is alleen in theorie verschil tussen, in de praktijk niet. Men kan niet het nieuwe verbond binnengaan en niet het Koninkrijk, of andersom. Het nieuwe verbond behelst de regels, de wetten, de normen van dat koninkrijk nou eenmaal. Het is één en hetzelfde op basis van de middelaar van het nieuwe verbond. Die is hoge priester en koning. Dat wil zeggen, nieuw verbond en koninkrijk in één geheel. En waar het over gaat, is dat Petrus dat koninkrijk als het ware zou openen. Dan wel, hij zou het nieuwe verbond binden. Ja, verbinden. In de meeste gevallen is er geen verschil tussen binden en verbinden. Het enige probleem is dat men binnen een bepaalde discipline de term verbinden gebruikt. En in een andere discipline gebruikt men het woord binden. Dat is gewoon vakjargon. Maar het betekent gewoon hetzelfde. Dat ver begrijp ik ook nooit. Trouwens, als het ver is, dan gaat het meestal mis, zeg ik altijd. Hè? Zoals bij besnijding, maar als het versnijding wordt, dan is het niet best. Maar dat het binden misgaat en dan verbinden heet, heb ik nog nooit gehoord. Ik zou niet weten wat het verschil tussen beide termen is. Het is binden. Zo wat gij zult binden op aarde. En een verbond zou bindend zijn. Maar het wordt pas bindend als het officieel in werking treedt. Dan wordt het verbond dus gebonden. Moeilijker is je niet. Je sluit met iemand een overeenkomst, daarna ga je naar je advocaat en vraagt of het bindend is. Dan weet ik wel wat hij zegt, maar goed. Zolang het niet aangevochten wordt, wel. Maar goed, u begrijpt toch waar ik het over heb. Het nieuwe verbond is immers een verbinding die tot stand gebracht zal worden. Wordt bindend verklaard, treedt in werking. Is een testament een bindende overeenkomst? Zit je eraan vast? Nou, niet zolang de erflater nog leeft, de testamentmaker. Dus het testament treedt pas in werking. Wordt pas van kracht, zegt Hebreeën 7, was geloof ik. Het testament wordt pas van kracht als de testamentmaker is overleden. Want alleen hij kan het veranderen en hij is er niet meer, dus nu is het bindend. En dus dan wordt het van kracht en dus wordt het bindend. Zie? En wat hier aangekondigd wordt in Matthäus 16, of wat beloofd wordt aan Petrus, is dat hij dus dit nieuwe verbond en daarmee dat koninkrijk van Christus zal proclameren. Officieel, hij zou het als eerste bekendmaken. Waarom ook niet? Vers 19 zou je bovendien moeten lezen samen met vers 20 van Matthäus 16. Gek genoeg, dat doet men meestal ook niet. Maar die twee versen hangen rechtstreeks met elkaar samen. Namelijk, toen verbood hij zijn discipelen dat ze iemand zeggen zouden dat hij was Jezus de Christus. Want het zou pas gezegd mogen worden als hij het is. Als hij het zou zijn, want zo heet dat dan, hè? Dat wil zeggen, bij zijn opstanding en niet eerder. En bovendien, vers 19 zegt dat het Petrus is die dat dan als eerste officieel zou bekendmaken. Mede op grond van zijn getuigenis hier. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Toen zei de Heer, oké, maar dat mag je nog niet zeggen. Maar omdat je de eerste bent, mag je het straks ook als eerste zeggen. Maar het is nog even wachten. Dat is de samenhang van vers 19 en 20. Heb je die nog? En het leuke van het verhaal is nu dat als Petrus zegt, de Heer of God heeft van over lange tijd onder ons mij verkoren, dat de heidenen door mijn mond het woord dus evangelisch zouden horen en geloven. Dan, en je moet dan zoeken naar wanneer is dat dan gebeurd? Wanneer heeft God hem verkoren? Van over lang, hè? Let op, van over lang. Van over lang is in de Bijbel heel lang. Petrus gebruikt de uitdrukking ook in 2 Petrus 3. En dan wijst hij zelfs terug naar de oude schepping, dat weet u, hè? Van overlang. Dat hemel en aarde van overlang geweest zijn. Dus zo lang mogelijk. Wanneer was het dan? En het antwoord moet volgens mij, want ik kan niets anders bedenken, of vinden, moet zijn sinds Matthäus 16. Maar daar lees je dat niet. Hè? Daar lees je dus nog net dat Petrus de eerste spreker zou zijn op de Pinksterdag. Maar dat zei hij niet hier in Handelingen 15. Hij zei dat hij van overlang bestemd was dat de heidenen uit zijn monden de evangelie zouden horen en geloven. Heb je dat? Waarmee maar gezegd wil zijn dat het idee dat een gemeente verzameld zou worden in onze dagen uit de heidenen al vast ligt feitelijk in Matthäus 16. Dat lees je daar misschien niet expliciet, maar Petrus heeft het zo opgevat. Misschien pas achteraf, maar dat doet weinig te zaken. Het gaat om het grondbeginsel. Met andere woorden, wie in de eerste hoofdstukken van de Handelingen de gemeente niet wil zien en wil leren dat daar het evangelie gepredikt werd, helemaal niet in verband met de gemeente, maar in verband met een koninkrijk dat nog steeds niet gekomen is en dat dus alsnog is afgeblazen enzovoort, krijgt hij toch een groot probleem dan. Want Petrus zegt dat de roeping van de heidenen, en eigenlijk zegt hij dat het verzamelen van een volk uit de heidenen voor zijn naam, dat besloten ligt al in zijn roeping, en die roeping ligt vast in Matthäus 16. Dus dat is inderdaad lang terug. En waarom ook niet, voordat de apostelen begonnen te spreken tot de Joden, in Handelingen 2 spraken zij eerst tot de heidenen. En dat blijkt uit het feit dat zij spraken in de talen der heidenen. Dus zo zonder meer. Het blijft dus gewoon zo. Petrus was daarvoor de man, niet Paulus. Niet dat ik Paulus moet kleineren zo nodig, dat hoeft ook niet, want hij heet al zo. Ja, Paulus, de kleine, de belemmerde, dat hoeft niet zo nodig, maar er wordt hem wat in de schoenen geschoven, hem wat aangewreven, dat ten onrechte is. Begrijp je me goed, dat hij de grote leraar is in het Nieuwe Testament, en ik bedoel in de Nieuwtestamentische geschriften, ja, het kan moeilijk anders, de meeste bladzijden binnen dat schriftgedeelte zijn door hem geschreven, het maakt hem automatisch tot de grootste. En Petrus heeft maar twee kleine briefjes geschreven. En Jacobus maar één klein briefje, dus dat zet hem meteen op achterstand. Dat maakt Paulus tot de belangrijkste brievenschrijver in het Nieuwe Testament. Er staan er, meen ik, 14 op zijn naam. 13 of 14, als je Hebreeënbrief meegerekend 14, als ik me goed herinner. Dus daar hou ik het dan ook inderdaad maar op. Maakt hem tot de grote leraar. Maar hij is niet degene door wie het evangelie officieel naar de heidenen gebracht werd. Maar daarnaast zeg ik, maar alle apostelen brachten het evangelie aan de heidenen. Dat is niks bijzonders aan. Dus dat te bewijzen van de apostel Paulus is tamelijk zinloos. Dat hij het evangelie aan heidenen bracht. Dat deden ze namelijk allemaal. Maar het gaat erom dat Petrus degene was die dat als eerste en ook officieel deed. Dat zegt hij hier in Handelingen 15 en het wordt ook inderdaad door niemand tegengesproken. En vervolgens dat Paulus degene is dan, die dan toch gemeentelijke waarheid het meest uitgebreid uiteengezet heeft. Ja, dat zit dan gewoon in het aantal van zijn brieven. Moeilijker is dat niet. Dat is ook inderdaad zo. Maar niettemin historisch begint het verhaal dus toch gewoon bij Petrus. En Petrus zegt het hier en er is niemand die hem tegenspreekt, ook Paulus niet. En dus komt hij weer, hè? Handelingen 15 vers 17. Petrus zei, mannen, broeders, gij weet dat God van overlange tijd onder ons mij verkoren heeft, dat de heidenen door mijn mond het woord des evangelies zouden horen en geloven. En God, de kenner der harten, heeft hun getuigenis gegeven, hun gevende de Heilige Geest gelijk als ook ons. Met andere woorden, het is gebeurd en het valt ook niet te ontkennen, want het wordt van Gods wegen bevestigd. En daarna wordt vastgesteld in vers 9, en heeft God dus heeft geen onderscheid gemaakt tussen ons en hen, gereinigd hebbende hun harten door het geloof. Hier worden Joden en Heidenen dus gelijkgesteld. Het probleem in de voorgaande verse was dat de Joden meenden prematuur te hebben binnen het christendom. Dat wil zeggen dat hun normen algemeen geldend moesten zijn. En dat dus alle heidenen die tot geloof kwamen onder de Joodse wet moesten leven. Hier in vers 9 stelt Petrus hen gelijk. Dat wil zeggen, God heeft geen onderscheid gemaakt tussen Joden en heidenen. Hij heeft ze in vers 8 op dezelfde wijze die Heilige Geest gegeven. En in vers 9 heeft op dezelfde wijze hun harten gereinigd door het geloof. En het geloof is tegenovergestelde van de wet in de praktijk, hè? Genade en uitgenade en door geloof staat tegenover werken en wet, dat weet je, hè? Men lezen Efeze 2 bijvoorbeeld, het eerste gedeelte. Dus hun harten gereinigd niet door de wet der werken, maar door genade en door geloof. Geen verschil dan. Daarna de vraag in vers 10. Want het is vraag, dat is Joods, zegt men, het stellen van vragen, het gebruik van de vragende vorm. Het is ook retoriek, de bedoeling is dat men er gemakkelijk zelf een antwoord op kan geven, dus waarom zou men het voorkouwen? Dus Petrus zegt, nu dan, en dat dan, nu en dan, die beide woorden vat het voorgaande samen als het ware, nu dan. Dan gaan we een conclusie trekken. Wat verzoekt gij God om een juk op de hals der discipelen te leggen, het wat nog onze vaders, nog wij hebben kunnen dragen? Waarbij het woord discipelen als vanouds gebruikt wordt voor alle gelovigen, hè? Dat weet u, hè? Wat verzoekt gij God om een juk, dat zou dus de Mosaïsche wet zijn, dat juk, om een juk op de hals, de nek zeggen wij dan weer, maar vooruit, op de hals der discipelen te leggen, het welk nog onze vaders, nog wij hebben kunnen dragen. Petrus is dus goed bij de les. Die zegt gewoon, ja, als nou toch niemand te dragen kan, waarom zou je het dan opleggen? Dat vind ik wel een sterke, omdat in onze dagen gelovigen zelfs beweren van, nou ja, nee, je kan het wel dragen, je kan het niet dragen, maar daarom kun je het wel proberen. De Heer wil wel dat je het probeert, of zelfs dat niet, maar wij willen het proberen en de Heer zal dat wel belonen. En Petrus zegt gewoon, ja, als je het nou toch niet dragen kunt, waar begin je dan aan? En als wij het niet kunnen dragen al, waarom zou je het anderen opleggen? Dat is ook wel een aardige, want er staat een verwijzing bij in mijn Bijbel naar Matthäus 23. Dat is ook een leuke. Waar de Heer spreekt over de schriftgeleerden der fariseeën en de fariseeën, heet het daar. In vers 2. Van Matthäus 23, de schriftgeleerden en de fariseeën, dat wil zeggen de schriftgeleerden die behoren tot de secte der fariseeën uiteraard, zijn gezeten op de stoel van Mozes. En de stoel is de preekstoel, hè? Het gestoelte van waaraf de wet werd onderwezen. Dank aan Nehemia. Nou, Ezra lijkt mij, overuit. Daarom, al wat zij u zeggen dat gij houden zult, houd dat. Houd en doet staat er. Houdoe komt het, daar komt dan. Denk je niet dat het daar vandaan komt, houdoe? Ik weet niet waar dat vandaan komt, zal ik overmorgen eens navragen. Houd en doet het. Maar doet niet naar hun werken, want zij zeggen het en doen het niet, want ze binden lasten die zwaar zijn en kwalijk om te dragen en leggen ze op de schouderen der mensen, maar zij willen die met hun vinger niet verroeren. En daarna meteen, en al hun werken doen zij om van de mensen gezien te worden. Nou mis ik toch echt een verwijzing naar Galaten 6. Maar goed. Al hun werken doen zij om van de mensen gezien te worden, want ze maken hun gedenkzetels breed en maken de zomen van hun klederen groot. Met andere woorden, heel de Joodse orthodoxie is één groot theater. En samenvattend is het theatraal gedrag. En theatraal gedrag komt voort uit een neurose. Dan ben je weer knap rond zo, hè? Sorry, maar... ja... soms kan je beter niks geleerd hebben, denk ik wel eens. Maar het is theater om gezien te worden. Galaten 6 zegt, al diegenen die u willen laten besnijden, die doen dat om een schoon gelaat te tonen naar de mensen. En opdat ze wegens het kruis van Christus niet zouden vervolgd worden. Heb je dat nog? Om aanzien te krijgen bij de mensen. Daarom hebben ze een bepaalde levenswijze. En dat wordt in de wereld in het algemeen geaccepteerd. Zie? En dan speelt dat kruis van de Heer Jezus Christus niet zo'n rol meer. Als ze maar netjes leven, dan is dat goed. Maar Paulus zegt, nee, de prediking is nou juist de dood en opstanding van de Heer Jezus. En dus is het volgende vers daarin Galaten 6. Het zij verre van mij dat ik zou roemen anders dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus, door welke ik der wereld, door welke de wereld mij gekruist is en ik der wereld. En dan de volgende zin, want in Christus Jezus heeft... nog vooruit, nog besnijdenis, enige kracht. Het is dus alleen voor de show, daar is de wet voor. Voor de show, maar alle godsdienst is altijd show. En hoe orthodoxer men is, althans hoe religieuzer men is, hoe meer show het ook met zich meebrengt. Het is gewoon theater. Ik heb een broeder gekend, die noemt het christelijk amusement, maar... vooruit maar. Handelingen 15 maar weer. Wij geloven door de genade, is het volgende zin in vers 11. Maar wij geloven, en er komt het getuigenis van Petrus, die in Matthäus 16 hardroept, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En hier geeft Petrus een getuigenis en zegt, maar wij, in het meervoud, wij geloven door de genade. Zie, geloof was het aan het eind van vers 9, en... genade aan het begin van vers 10, aan het begin van vers 11, sorry. En eigenlijk moet je vers 11 gewoon achter vers 9 lezen. Hè? In vers 10 wordt gewoon het probleem weer ter discussie gesteld, maar de gedachtegang van vers 9 gaat gewoon door in vers 11. Gereinigd hebben hun harten door het geloof, wij geloven door de genade. Uit genade en door geloof heet het immers in Efeze 2. Wij geloven door de genade, niet door de wet. Wij geloven door de genade van de Heer Jezus Christus. Dat is wat anders dan de wet van Mozes. Let op de tegenstelling, hè. De wet van Mozes tegenover de genade van de Heer Jezus Christus. Wij geloven door de genade van de Heer Jezus Christus zalig te worden op zulke wijze als ook zij. En hier heeft Petrus de Joden nog een plaatsje naar achteren geschoven. En als ze dat niet blieven, zeg ik, oké, hier heeft Petrus de heidenen nog een plaatsje naar voren geschoven. Want wij begonnen met de Joden voorop en de heidenen daarachteraan. En bij vers 9 staan ze gelijk. Beide op dezelfde wijze behouden geworden. En in vers 11 zijn de heidenen het voorbeeld ineens geworden. Wij geloven... zalig te worden op zulke wijze als ook zij. En nu zijn ineens de heidenen de norm. En in die paar versen heeft Petrus dus de volgorde, de rangorde, feitelijk omgedraaid. Begrijp je me goed? In de gemeente wordt zoiets als jodendom en heidendom niet erkend van Gods wegen. Dus als je tegen de Heer later zegt, ik was een Messias beleidende Jood, dan zegt de Heer meteen, wat is dat? Multiple choice? Nee, komt ook niet in het rijtje voor. Bestaat helemaal niet. Je hebt ongelovigen en gelovigen, je hebt heidenen en je hebt christenen, maar je hebt heidenen en joden op een ander niveau tegenover elkaar, maar een joodse christen, dat kan eigenlijk helemaal niet. Althans, wij kunnen die terminologie gebruiken, maar voor God tellen ze niet, en daar gaat het maar om, hè? En dus het is beter dat wij het ook niet gebruiken. Het bestaat gewoon niet. Wij geloven, wij Joden, geloven op gelijke wijze, op zulke wijze zalig te worden als ook zij. Punt, einde van het verhaal. En al de rest, alle verschil wat men maakt, heeft men zelf bedacht, want de Bijbel kent het niet. En de heidenen zijn het voorbeeld hierbij. Ondanks dat binnen de gemeente niet Jood of heiden is. Maar het neemt niet weg dat als men het tegenwoordige werk van Christus benoemt, moet men toch zeggen wat Jacobus zegt. En daarin zijn we nu onderweg, hè, naar de uitspraak van Jacobus. Want daar ben je nog een stap verder namelijk. Daar noemt Jacobus de term Joden zelfs niet meer. Niet expliciet en niet impliciet, komt niet meer voor. Bij Petrus was het nog eventueel onderscheid tussen ons en hen. En hij zegt, nee, het was er niet. Gaat op gelijke wijze als. Dan heb je nog steeds twee partijen, op gelijke wijze als. Joden en heidenen één in Christus. Het is nog steeds Efeze 2 allemaal, waar ook dat leerstellig uiteengezet wordt. Daarna worden de heidenen tot voorbeeld gesteld, want de Joden zouden zalig worden, net als de heidenen, implicerend zonder wet, want de wet hebben de heidenen nooit gehad. Speelt geen rol van enige betekenis. Het is waar de Romeinenbrief trouwens mee begint, meteen in hoofdstuk 2, hè? Nee, in hoofdstuk 1 al. Evangelie, kracht, gods en zaligheid, eerst de Jood en ook de Griek. In hoofdstuk 2, er is geen onderscheid. In hoofdstuk 3, er is geen onderscheid, enzovoorts. Maar niettemin, toch heidenen. Daarna gaat het verder in vers 12 met, en de menigte zweeg stil. Dat wil zeggen, er werd een vraag gesteld waarop men antwoord moest geven. En er komt geen antwoord. En in zo'n geval geldt, wie zwijgt stemt toe. Die uitdrukking in het Nederlands wordt dikwijls te onpas gebruikt. Maar als er een vraag gesteld wordt en er wordt vragenderwijs iets geponeerd en je geeft geen antwoord, je hebt de gelegenheid wel, dan stem je toe. Dat is de betekenis van de term letterlijk, hè? Wie zwijgt stemt toe. En hier staat er, al de menigte zweeg stil. En daarna, nou ja, was het conflict geregeld. Er wordt alleen nog het een en ander over uitgelegd vervolgens. Dus, en zij hoorden Barnabas en Paulus verhalen wat grote, gaat hij weer, wat grote werken, dingen, en nu is wat grote tekenen en wonderen God door hen onder de heidenen gedaan had. De rest van het verhaal nog, dus. Zie. En dan komt Jacobus aan het woord, en die zegt dan dat God eerst de heidenen heeft bezocht. En dan denk je, en daarna toch de Joden? Het antwoord is ja, de Joden ook, maar dat komt pas later. Want dat ligt vast in vers 16. Ik kom er zo uitgebreider op terug, maar voor de pauze wil ik dat overzicht even neergelegd hebben. Hoe die volgorde gewisseld wordt. Eerst hebben de Joden het hoogste woord, dat moet zoals wij. En het eindigt met, en dan komt Petrus en die zegt, nou, het is gelijk op. En daarna zegt Petrus, het is eigenlijk andersom. Want de heidenen zijn de norm. En daarna komt Jacobus en die zegt, God verzamelt zich een volk uit de heidenen voor zijn naam. Met andere woorden, degenen die Joods zijn van huis uit en tot geloof komen, worden toegevoegd aan het volk uit de heidenen. Aan een heidens volk. En dat klopt precies, want leerstellig vind je dat terug in Romeinen 11. Nou ja, Romeinen 9 tot en met 11. Maar je vindt het terug in Romeinen 11. Namelijk, de Joden krijgen deel aan dat volk dat zij kenden als Lo-Ami. Ze krijgen deel aan dat heidense volk dat de Joden tot jaloersheid zou verwekken. Hebben jullie nog? Want dat, zo staat het er, hè? Een heidens volk, een onverstandig volk, zou de Joden tot jaloersheid verwekken. Volgens Mozes, volgens Jesaja, wordt daar genoemd in Romeinen hoofdstuk 10. En als een Jood tot geloof komt, wordt hij aan dat volk toegevoegd, want in de praktijk is dat de gemeente. En daar krijgt hij deel aan. En dat is nog de voorzichtige, de praktische, zeg ik altijd. Want de leerstellige is fundamenteeler. Hè? Ze krijgen deel aan de 10 stammen van Israël, worden daaraan toegevoegd. Net zo goed als dat we in de Bijbel tegenkomen dat iemand uit de 10 stammen aan de Joden is toegevoegd. De beruchte. Die profetes, Anna. Anna, ik weet nooit of het Anna of Hanna. Anna zeker, hè? Simeon en. Simeon kom ik straks weer op, dat is vers 14 hier. Anna, ja, het is Grieks natuurlijk, dus het is de Hazoek. Maar er was een vrouw uit Azer, staat er. Waarvan dan, met alle respect overigens voor Johannes de Heer, maar waarvan Johannes de Heer dan beweert, nou ja, dat is een vrouw uit de 10 stammen, maakt deel uit van het Joodse volk waarmee, maar we zien dat alle 10 stammen gewoon deel uitmaken van het Joodse volk. Dat hebben de Joden zelf ook nog nooit gehoord trouwens, maar vooruit. Dat is de standaard argumentatie om van die Brits-Israël leer af te komen. De leer namelijk die in ieder geval zegt dat de Kelto-Anglo-Saxische volkeren de afstammelingen zijn van de 10 stammen van Israël. Als men dat wil ontkennen, dat valt namelijk niet, helemaal niet te ontkennen. En men doet het dus van de andere kant en zegt, nou ja, kijk, er is een vrouw uit de 10 stammen, uit de stam van Azer, maakt deel uit van het Joodse volk. En daaruit trekt men dan de conclusie dat dus de 10 stammen uit de ballingschap zijn teruggekeerd en bekend zijn onder de naam Joods volk. Dat zouden de Efraïmieten in elk geval niet gepikt hebben, voor zover ik die ken uit het Oude Testament, die Efraïmieten. Die zal de naam Joden sowieso niet geaccepteerd hebben. Maar bovendien is dat volstrekte onzin. De Joden zelf weten dat maar al te goed. Die 10 stammen die zijn nog ergens. En voor zover men gelooft dat de Messias zal komen in de toekomst, gelooft men ook dat hij de 10 stammen zal terugverzamelen. Zo is het maar net. Maar het kan inderdaad, net zo goed als dat de Levieten deel uitmaken van zowel de 2 als de 10 stammen. Zo kan iemand uit de 10 deel uitmaken van de 2, en zo kan een Jood deel uitmaken van de Anglo-Saxische wereld, enzovoort. Wij nemen de draad weer op in vers 13. Eerst was Petrus aan het woord, daarna Paulus en Barnabas, die verhaalden wel het grote teken en wonderen God door hen onder de heidenen gedaan had. En nadat deze zwegen antwoordde Jacobus, en Jacobus is de voorganger, om zo te zeggen, de bisschop, van Jeruzalem. Het is wel zo dat als in een gelaten melding gemaakt wordt dat mensen uit de gemeente van Jeruzalem kwamen, dan staat er dat ze van Jacobus kwamen. Dat wil zeggen, de hele gemeente werd naar die man genoemd. En deze Jacobus is, voor zover wij weten, dezelfde als die van de brief van Jacobus. En dat was niet een van de 12. Dat kan trouwens niet, want die was in hoofdstuk 12 van Handelingen al overleden. Nou ja, onthoofd, ja. Precies. Dus deze Jacobus was de broeder des Heren. En dat is wel een aardige, want dat betekent dat, voor zover het hier gaat om een koninkrijk, Johannes, of Jacobus bedoel ik, de aangewezen woordvoerder was. Dat wil zeggen, de koning had moeten spreken dan, maar dat is de Heer Jezus en die was afwezig. Tamelijk afwezig dan, of onbetamelijk, weet ik nooit precies, maar in zekere zin afwezig. Maar bij gebrek aan de aanwezigheid van de Heer Jezus zou Jacobus de erfgenaam van de troon geweest zijn. En dus de plaatsvervanger, de stadhouder of hoe het maar heten mag. En die voert het woord. En die zegt, mannenbroeders, want zo beginnen ze allemaal onvermijdelijk, hè. Mannenbroeders, hoort mij. Simeon heeft verhaald hoe God eerst de heidenen heeft bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. Kijkt u dat eerst in uw Bijbel even na, of dat goed staat. Voor zijn naam, niet door zijn naam. Er zijn er in omloop statenvertalingen waar het verkeerd staat. Dat ligt niet aan de vertaling, maar het ligt aan de zetter, heet dat, hè? Een drukfout noemen wij dat. Maar de drukkers protesteren dan altijd. Die zeggen, nee, het ligt aan de zetter. Nou, vooruit dan maar. Maar het moet zijn voor zijn naam. En dat maakt meteen dat volk uit de heidenen tot een volk dat in de positie terechtkomt van Israël. Namelijk, Israël was een volk voor zijn naam. U weet wel, Israël was dat uitverkoren volk, een heilig volk, een verkregen volk, een volk mij ten eigendom, zei de Heer. Dat wil zeggen, een priesterlijk volk. En dat is precies wat de gemeente is. Een volk hem ten eigendom, of hoe zegt Petrus het later in zijn brief ook alweer in 1 Petrus 2. Gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, door de Heer zelf namelijk verkregen, opdat gij zult verkondigen, enzovoorts. Opdat gij zult verkondigen. Dat is een uitspraak in 1 Petrus 2, vers 9. Toegepast op de gemeente, maar oorspronkelijk van toepassing op Israël. Ontleend namelijk aan Exodus 19. En nog zo wat hoofdstukken in Deuteronomium, want er wordt verscheidene malen herhaald. Zijn de woorden met betrekking tot Israël bij de oorspronkelijke verkiezing van Israël tot priesterlijk volk. Maar de terminologie wordt hier toegepast op de gemeente. Maar dat gebeurt feitelijk in Handelingen 15 ook. Een volk voor zijn naam, dat het een volk is door zijn naam, dat is ook waar. Dat is algemener, maar voor zijn naam drukt uit het doel. De gemeente is immers tot heerlijkheid Gods en zou hem dienen. En dus een volk voor zijn naam. Maar het aardige is dat hij zegt Simeon. Want Petrus, die hiervoor aan het woord was, werd niet Simeon genoemd, maar Simon. Strikt genomen is dat niettemin dezelfde naam. Ik heb er dus vroeger ook jarenlang overheen gelezen gewoon. Ik denk Jacobus die verwijst naar Petrus. Maar Petrus heeft natuurlijk niet verhaald hoe God eerst de heidenen heeft bezocht enzovoorts. Hij heeft hooguit verhaald dat God de heidenen bezocht heeft. Dat wil zeggen dat aan hen het evangelie gepredikt is. Maar niet wat Jacobus zegt, God, dat God eerst de heidenen heeft bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. Zodat de verwijzing logischerwijze moet zijn naar de enige Simeon die ik me kan herinneren uit de Bijbel. Dat is die uit Lucas 2. Dan zult u zeggen, ja, maar dat zal toch een jaar of 40 geleden zijn. Dan zeg ik, nou ja, ik herinner me ook wel dingen van een jaar of 40 geleden. Ja. Waarom ook niet? Dat is één. En punt twee. Een belangrijk deel van de handelingen is op zijn minst, is in ieder geval geschreven door Lucas. En op zijn minst geredigeerd. Uiteindelijk samengesteld door Lucas, voor zover wij weten. En als Lucas in Lucas 2 melding kan maken van een Simeon, dan kan dat natuurlijk ook met groot gemak in Handelingen 15 vermeld worden. Hoe Jacobus het wist. Ja, dat doet er niet toe hoe Jacobus het wist. Het gaat erom of het bekend was of niet. En het was bekend, want Lucas wist ervan. En hoe die het wist, weten wij ook niet. In elk geval, wij lezen in Lucas 2 over deze Simeon. Dat hij het kindekum Jezus uit vers 27 in zijn armen nam, vers 28. En hij loofde God en zeide, want het loopt tegen kerstfeest denk ik altijd, nu laat gij Heer uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord, want hem was een openbaring gedaan, een goddelijke openbaring, vers 26, door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zien zou eer hij de Christus des Heren zou zien. Die zag hij nu, min of meer denk ik dan altijd, want ja, dit kindje moest dat nog worden. Maar niettemin. En hij zegt dus, nu laat ge Heer uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord, want mijn ogen, hij is dus die dienstknecht, mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Nou ja, hij zag de zaligmaker, maar het heet dan, ik heb de zaligheid gezien, het ding. Dat soort woordspelingen. Dat soort stijlfiguren, moet ik eigenlijk zeggen, vind je in de Bijbel vele keren. Dus nog een keer, mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken. En hier zou je meteen moeten beginnen te stotteren, want het zou toch de zaligheid, de zaligmaker, de Christus des Heren zou toch komen voor het Joodse volk. Tenminste, er is hier een Jood aan het woord, dus dat ligt het meest voor de hand. Maar hij zegt meteen, voor al de volken, en daarna een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. En de volgorde is daarbij uiteraard van groot belang, want daar ging het immers om in Handelingen 15. Simeon heeft verhaald hoe God eerst de heidenen bezocht heeft om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. En daarna pas zou hij de vervallen hut van David weder oprichten, et cetera. En hier lezen we de woorden van Simeon, want we zijn hiermee aan het eind van de woorden van Simeon, meer zegt de man niet. En die zegt, zaligheid die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken, ligt namelijk tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. En het woord Israël staat helemaal achteraan in het lijstje. Dus Simeon noemt inderdaad eerst al de volken, namelijk eerst de heidenen. En dat is precies wat Jacobus erover zegt. En bovendien, de uitdrukking ligt tot verlichting der heidenen is, als u mij vraagt, maar ook als u die commentatoren vraagt, afkomstig uit Jesaja 42 en uit Jesaja 49. En dat zijn precies de twee schriftplaatsen die wij een vorige keer hebben aangehaald naar aanleiding van Handelingen 13. Ik heb u gesteld tot licht der heidenen, opdat gij zult zijn tot zaligheid tot aan het uiterste der aarde. Waar Paulus de uitspraak over licht tot voor de heidenen toepast op zichzelf. En toen heb ik waarschijnlijk wel gezegd, nou ja, in Jesaja 42 en 49, waar de uitdrukking staat, is hij natuurlijk van toepassing op de Heer Jezus zelf. Maar Paulus identificeert zich daarmee. En nu blijkt dat Simeon in Lucas 2 die woorden ook aanhaalt. En ze inderdaad toepast op de Heer Jezus Christus. De zaligheid als zodanig. De zaligheid, namelijk eventueel de zalig maken. Maar het zou inderdaad volgens dit schriftgedeelte dus gaan eerst naar de heidenen en daarna eventueel nog naar Israël. Het leuke is natuurlijk dat het volgende vers daar in Lucas 2, hè, dat is daar ook meteen mee verklaard. En Jozef en zijn moeder verwonderden zich over hetgeen van hem gezegd werd. Zie, leuk is die, hè? Waarom verwonderen zij zich? Dan dezelfde reden als dat wij ons verwonderen. We hadden verwacht voor Israël en de volkeren. Maar er staat andersom, voor de volkeren en voor Israël. En het leuke is dan nog dat er niet alleen staat dat zij zich verwonderden, maar de eerste die genoemd wordt is Jozef. Hebben die ook nog? Daar zit dus ook die dubbele bodem in, hè? Hoezo Jozef? Wel, omdat Jozef de naam is van de tienstammen. En dat zijn heidenen. En daar zou de zaligheid primair naartoe gaan. Dat wil zeggen in de eerste plaats. En officieel bovendien. Zie? En er komt nog wat bij. Vers 34. En Simeon zegende en liet en zei tot Maria zijn moeder. Hij zegt dus nog even wat, een toevoeging. Nadat zij zich verwonderden, hè. Vertelt hij nog wat en zegt, zie, deze wordt gezet tot een val en opstanding veler voor velen in Israël. Voor velen of van velen mag ook. En daarna en tot een teken dat wedersproken zou worden. En dit is ook een aardige, want nadat de man Simeon eerst Jesaja 42 en 49 heeft geciteerd, waar letterlijk Brittannië genoemd wordt, niet in de vertaling, maar wel in het Hebreeuws. Dat zal ik u wel verteld hebben in de tijden. Ik zal u stellen tot Brit-Am. Ik zal u stellen tot een verbond des volkstaten dan. Maar in werkelijkheid, er staat gewoon Brit-Am. Namelijk Britann. Brittannië is het. Die heb u toch, hè? Een verwijzing dus naar de tien stammen. Aan de eilanden der zee. De uiterste der aarde, hoe het maar heten mag. Maar in tweede instantie verwijst Simeon, nadat zij zich verwonderen van hoe zit dat dan, zegt Simeon dus nog wat, want hij kent zijn Bijbel blijkbaar, en zegt, deze wordt gezet tot een val en opstanding, veler in Israël, en tot een teken dat wedersproken zal worden. Maar dat is een uitspraak, ook uit Jesaja, maar nu uit Jesaja 8. En die is ook heel interessant, omdat als je hem niet aandachtig genoeg leest, dan merk je niks. Maar als je hem aandachtig leest, dan kun je maar tot één conclusie nog komen. Deze wordt gezet tot val en opstanding, zei Simeon. Daar blijf ik eerst even bij. Tot val en opstanding. Maar een val en een opstanding zijn tegengesteld. Het is niet hetzelfde. Integendeel, het zijn twee verschillende dingen. Deze zal gezet worden tot zowel enerzijds een val, anderzijds tot opstanding. Dat wil zeggen, degene die staan zullen vallen en degene die al gevallen waren waarschijnlijk, die al lagen, zouden opstaan. En het geldt voor velen in Israël. Dat wil zeggen, sommigen in Israël zouden staan en ze vallen door hem. En anderen waren gevallen en ze zullen door hem opstaan. Dus ik het heel zwart-wit vertel. Kun je misschien niet allemaal hieruit concluderen. Maar goed, ik heb ook al lang Jesaja 8 natuurlijk in gedachten. Want die lees ik nu. Jesaja 8 vers 14. En hou eventueel ook even een pen bij de hand. Dan kun je wat doorstrepen en eventueel bijschrijven. Want daar staat... dan zal hij tot heiligdom zijn, in goed Nederlands. U lieden, dat hoort er helemaal niet bij, dan mag je dus gewoon weer doorstrepen, staat toch schuin gedrukt. Tot een heiligdom mag ook, maar in het Nederlands zeg je dat zo niet. En een bestaat niet, weet u wel, dus dat is ook ingevoegd door de vertalers. Mag je dus ook wegstrepen om er goed Nederlands van te maken. Dan staat er, dan zal hij tot heiligdom zijn. Vervolgens komt er het woordje maar dat woord bestaat in het Hebreeuws ook niet. Wat er wel bestaat en wat er ook staat trouwens, is gewoon het standaard voegwoord. U weet, wij in Nederland, wij Nederlanders hebben een verschrikkelijke hoeveelheid voegwoorden om heel subtiel en genuanceerd iets te zeggen. Zo genuanceerd dat sommigen toch niet begrijpen, want mensen weten toch niet meer het verschil tussen mits en tenzij. Dat zijn er zulke voegwoorden namelijk. Maar goed, het Hebreeuws heeft er in het algemeen maar één. En als je onbevooroordeeld bent, dan wel in de vertaling niet je eigen ideeën naar voren wil brengen, vertaal je dus gewoon met en. Dus in Genesis 1 vers 2 al het probleem, hè? Dat weet je. Daar staat maar de aarde. In het begin schiep God de hemel en de aarde, vers 2. Maar, wat staat gewoon en. En maar drukt een tegenstelling uit tussen de twee dingen of zinnen die aan elkaar gevoegd worden. Maar of die tegenstelling er is, wordt in het Hebreeuws niet uitgedrukt. Er worden gewoon die twee zinnen naast elkaar gezet. En of het dan tegenover elkaar staat, of het tegengesteld is of niet, ja, dat moet uit het verband blijken. En dus doen wij dat liever zelf, in plaats van het over te laten aan de vertalers. En ik zal voor hier maar, dat wordt die maar gewoon lezen, en. Want wat er staat is, hij zal u lieden tot heiligdom zijn en tot steen des aanstoots. Dat is weliswaar een tegenstelling, heiligdom en steen des aanstoots, vandaar dat men het met maar vertaald heeft, maar je komt met de rest van de zin helemaal niet meer weg nu. Het punt is namelijk, het is zowel het een als het ander. Niet het een in plaats van het ander. Hij is zowel een heiligdom en een heiligdom is niet een heilige dom, namelijk een heilige kerk. Een heiligdom is gewoon een heilig ding, dat weet u, hè? Een heiligdom is een heilig ding. Dan zal hij tot heiligheid iets heiligs zijn, zowel als, maar nou overdrijf ik dat woordje en, dan maak ik er plus van, hè? Dat kan het ook zijn. Zowel als steen des aanstoots, en het volgende woordje en heeft de betekenis van namelijk, rotssteen der struikeling. Want steen des aanstoots en rotssteen der struikeling is gewoon twee keer hetzelfde, die begrijp je hopelijk, hè? Dus het gaat uiteindelijk maar over twee dingen. Namelijk, het ene is het heilig ding, een heilig ding, en het andere is een steen waarover men struikelt. En dus een val. En een heiligdom, een heilig ding, wordt per definitie opgericht. En dus is er sprake van opstanding. Bijvoorbeeld een tempel, een heilig ding, wordt opgericht. Een heilige steen trouwens ook, wordt ook opgericht, niet? Dus een heiligdom enerzijds of een steen waarover men struikelt anderzijds. Dan heb je opstanding en val. En dan staat er dat dat is voor de twee huizen, volken van Israël. In Lucas 2 vertelt Simeon het zo niet. Althans, Lucas vertelt het zo niet, want ik ben van mening dat Simeon het zo niet letterlijk gezegd heeft. Dit is het verslag wat Lucas ervan geeft. Geïnspireerd en wel, daar gaat het verder niet om. Maar hij zei, deze wordt gezet tot val en opstanding voor velen in Israël. En de opstanding vind je in het heiligdom en de val vind je in de steen der struikeling. En Simeon zegt, in Israël, maar Jesaja zegt, de beide huizen van Israël. Want Israël was verdeeld in twee volken, de tien en de twee stammen. Zodat nu de meest voor de hand liggende gedachte is, dat hij een heiligdom zou zijn voor het ene huis van Israël. Het gaat immers om twee dingen tegenover elkaar. En die twee huizen van Israël staan net zo goed tegenover elkaar. Tien en twee stammen staan net zo goed tegenover elkaar als een heiligdom en een steen des aanstoots. Een ding waarover men struikelt. Zie? En logischerwijze tel je dat dus bij elkaar op. Dan is zij dus een heiligdom voor het ene huis van Israël en een steen des aanstoots voor het andere huis van Israël. En de volgende vraag is overbodig om te stellen. Voor welk huis van Israël dan is hij een steen des aanstoots? En het antwoord is een tegenvraag, hoeveel teksten wilde u hebben? Waar staat? Dat een steen des aanstoots is voor de Joden uiteraard. Die zijn over hem gevallen. Zijn gestruikeld over de steen des aanstoots enzovoort. 1 Petrus 2 maakt er uitgebreid melding van, onder verwijzing eveneens naar dit vers uit Jesaja 8. Kan dus niet missen. Zodat overblijft dat de Heer Jezus Christus dus blijkbaar een heiligdom is. Wel, niet voor de twee, maar wel voor de tien stammen van Israël. En Petrus, die het vers in gedachten had, die kwam toen nog een stap verder. En zei, ja, maar een steen des aanstoots. En aan de andere kant een heiligdom kan een tempel zijn, maar een steen kun je goed gebruiken voor een tempelbouw. En toen was hij dus ineens bij een ander schriftgedeelte terecht, namelijk bij Psalm 118. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was. Ik kan alleen de bereinde versie onthouden, ik weet niet hoe dat komt. Misschien heb ik er hard op gestudeerd vroeger op de lagere school. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was, een plaats ontzegd, is tot verbazing der aanschouwers, door God tot hoofd des hoeks gelegd. Ja, gezegd, ja, gelegd. Dat was hem. Dat is Psalm 110. En het aardige is dat Petrus al die teksten achter elkaar aanhaalt. Gooit ze allemaal door elkaar. Alle teksten over een steen des aanstoots. Enzovoorts. Maar het moet duidelijk zijn waar het over gaat. En waar hier Jesaja 8 tegenover elkaar zet, de beide huizen van Israël. En waar Petrus bovendien die tekst in gedachten heeft, zegt Petrus, want nou wordt hij echt leuk, zegt Petrus in 1 Petrus 2. Daar heeft hij namelijk die steen des aanstoots, een rots der ergernis. En de steen tot hoofd des hoeks en de bouw die er verworpen is. In vers 7 is dat. En daarvan zegt hij dan, voor u die gelooft, vers 7, is hij dierbaar, die steen. Maar tot de ongehoorzamen, dat zijn de ongelovigen, dus wordt gezegd, de steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden te hoofd, de zoeks en steen is aanstoots en rots der ergernis. De uitspraak vindt u ook terug in Matthäus 21, en daar staat bij dat toen de Heer die woorden sprak over die steen die de bouwlieden verworpen hebben, daar staat bij dat de fariseeën begrepen dat hij over hen sprak. En daar laten we dus maar bij, het gaat over het Joodse volk dus. Dat zijn de bouwlieden, waar nog bij komt dat het woord bouwlieden gewoon benim is, dat wil zeggen zonen. En zij waren de zonen, wisten ze heel goed. Maar zij zijn degene, vers 8 van 1 Petrus 2, die zich aan het woord stoten. Zij struikelen erover. In Lucas 2 heet het de zaligheid. Het blijkt de zaligmaker te zijn. En Petrus noemt hem de steen. En daarna het woord. Maar het is altijd Christus natuurlijk. Degene die zich aan het woord stoten, ongehoorzaam zijnde, waartoe zij ook gezet zijn. Begrijp je me goed, ze zijn niet gezet om ongehoorzaam te zijn, maar ze zijn wel gezet om te vallen. Op grond van hun ongehoorzaamheid. En het was aangekondigd in het Oude Testament. En dan volgt, eerst vers 7, u die gelooft is hij dierbaar. En dan vers 9, maar gij die gelooft, zijt een uitverkoren geslacht, de koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, een volk voor zijn naam. Kortom. En de aardigheid is dus dat in Jesaja tegenover elkaar staat de Joden tegenover de 10 stammen van Israël. Het zijn de beide huizen Israëls. En hier in het Nieuwe Testament, dat wil zeggen in 1 Petrus 2, staat tegenover elkaar de Joden en de gemeente. Die heb je toch, hè? Wij die geloven. Tegenover de Joden die ongehoorzaam zijn. En daaruit, of daarin zie je dus het verband tussen die 10 stammen en de gemeente. En waar de gemeente uiteraard niet hetzelfde is als de 10 stammen, blijft er nog maar één mogelijkheid over. De gemeente komt officieel uit de 10 stammen voort. En is de drager van de beloften die aan die 10 stammen gedaan zijn. Dat wil zeggen de belofte van het eerstgeboorterecht. Zo zit die in elkaar. Het is gewoon schrift met schrift vergelijken. En het leuke is dat Petrus dat in de tweede Petrusbrief dus ook zegt dat je dat moet doen. Hè? Het profetisch woord is zeer vast. Dit eerst wetende dat geen profetie is van eigen uitleg. Enzovoorts. En hij zegt dus je moet ze naast elkaar leggen. Je moet ze met elkaar vergelijken. Ze verklaren elkaar. En zo is het maar net. En dat doe je met deze woorden dus ook. Daarna gaan we weer terug naar Handelingen 15, tot slot. Simeon heeft verhaald hoe God eerst een volk uit de heidenen zou verzamelen voor zijn naam. Precies, dat heeft Simeon ook gezegd. Onder verwijzing naar zowel Jesaja 42 en 49 als Jesaja 8. En uit die beide schriftgedeelten, want Jesaja 42 en 49 beschouw ik voor het gemak toch maar als één, omdat in beide hoofdstukken zo ongeveer hetzelfde gezegd wordt. Uit die beide schriftgedeelten moet de conclusie gemaakt worden dat het niet maar gaat om de heidenen in het algemeen, maar dat het in de eerste plaats gaat om die heidenen die afstammen van de 10 stammen van Israël. Dat is het verhaal. Brittannië volgens Jesaja 42 en 49 en volgens Jesaja 8 niet het Joodse huis der 2 stammen en dus het andere huis der 10 stammen. Dat kan niet missen. En het leuke is dat de volgende figuur die in Lucas 2 trouwens geïntroduceerd wordt, is inderdaad Anna, profetesse, dochter van Fanuel uit de stam van Aser. Leuk hè, iemand uit de 10 stammen. En dan heb je een doorgaande lijn daar dus. Hè. Als je doorziet, dus begrijpt waar het over gaat, dan zie je ook de samenhang van deze dingen. Waarbij Anna dus uiteindelijk model staat voor de gemeente als zodanig. Maar goed, daar hebben we het verder niet over, want we waren alweer terug in Handelingen 15. Simeon heeft inderdaad verhaald hoe God eerst de heidenen heeft bezocht. En als Petrus dus zei van overlang, en dan mag het u niet verbazen dat we terugkomen in Matthäus 16. Want als Jacobus daarna het woord voert, dan gaat hij zelfs terug naar Lucas 2. En dan ben je nog een jaar of 30... vroeger, of niet? Bij de geboorte van de Heer Jezus namelijk. Waarom ook niet? En dus, hoe God eerst de heidenen heeft bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. Daarna ligt het ook voor de hand om alsnog te vragen, die heidenen daar in dat Turkije, weet je wel, in die landen die genoemd werden, zouden dat dan afstammelingen zijn van de 10 stammen van Israël? Maar ik meen dat ik daar vorige keer mee ben begonnen. Dus vooruit maar weer. Ik geloof dat ik toen gezegd heb, het waren allemaal Kelten die daar wonen. Niet alleen in die zogenaamde Keltische kolonie die daar was, waar die Galliërs woonden, weet u wel. Die afgezwaaide soldaten uit de Romeinse krijgsdienst. Maar het hele gebied, er woonden Kelten rondom de Middellandse Zee toen. Maar je zou het hieruit zelfs kunnen concluderen, ook zonder dat je enig historisch besef daarvan hebt. Het ging naar heidenen, maar het wordt hier ook hier in verband gebracht. Via dit soort verwijzingen wordt het in verband gebracht met die 10 stammen, zo zit het nou eenmaal. En daarmee een volk voor zijn naam. En als je dan Petrus nazoekt, dat hebben we gedaan, dan kom je inderdaad in dat schriftgedeelte terecht. Daar waren we dus weer, want de volgende woorden waren, gij zijt een uitverkoren geslacht, de koninklijk priesterdom enzovoort. Inderdaad een volk voor zijn naam. De samenhang van die verschillende schriftplaatsen is groot. En met dank aan Petrus, die zo heette, steen, verwees zij naar enige profetieën waarin sprake was van één steen. Eén daarvan heb ik nu niet genoemd, hij noemde er namelijk nog één, dat was die uit Jesaja 28. Die van, zie ik leg in Sion een grondsteen, die wel vast, kostelijke steen, die wel vast gefundeerd is en wie gelooft, loopt er niet hard bij vandaan, maar zal erop bouwen, was het idee. Toch? Hij heeft dus drie schriftplaatsen bij elkaar, die hij daar naast elkaar legt en toepast op de bouw van de gemeente. Maar goed, daarna vers 15, en hiermee, van Handelingen 15, en hiermee de stemmen overeen de woorden der profeten, gelijk geschreven is, na deze zal ik wederkeren, hier wordt erg letterlijk toegepast op de wederkomst van Christus, na deze zal ik wederkeren en weder opbouwen de tabernakel van David, die vervallen is en hetgeen daarvan verbroken is, weder oprichten, kortom, namelijk, en ik zal dezelfde weder oprichten. Daar spreekt Jacobus dus over hoe het nou zit met die troon, waarvan hij zelf op dat moment min of meer niet de erfgename, wel de waarnemer was. Hè? Hoe zit het nou met dat koninkrijk, onder leiding van de Messias, uit de Joden enzovoort. Hoe zit het met het Joodse aspect? Nou, zei Jacobus, dat is pas als de Heer wederkomt. Waarvan Petrus al gezegd had, de hemel moet hem ontvangen tot de tijden der wederoprichting, alle dingen waarvan de profeten gesproken hebben. En hij had ook gezegd, dat is pas als het Joodse volk tot geloof komt. Als volk. Maar dat was Handelingen 3, dat is wat lang geleden dat we dat besproken hebben. Maar daar staat het dan. He, betert u dan en bekeert u op dat, kortom, op dat hij zal wederkomen, want dat is daar de gedachte. En zover is het hier niet. Integendeel. En dus verzamelt God zich een volk uit de heidenen voor zijn namen, wat de Joden betreft en het koninkrijk en wat is meer zij. Dat wacht inderdaad op de toekomst en daarover hebben wij het weer over 14 dagen.